Goedemorgen allemaal. De inleiding tot de Hebreeënbrief. Nou, u hebt zich wat op de hals gehaald daarmee. Want het onderwerp is vrij groot, vrij fors. En het is ook niet zo eenvoudig om het allemaal te verstaan. Dat zullen we vandaag wel zien. Maar daarom heb ik lang nagedacht van, hoe vliegen we nou de dag aan? Hoe behandelen we nou dit onderwerp? En daarom geef ik vooraf maar een beetje de structuur van de dag, hoe we het onderwerp vandaag gaan behandelen. We gaan achtereenvolgens drie brillen ons op de neus zetten. Drie brillen om naar die Hebreeënbrief te kijken. De eerste bril die we op gaan zetten is de historische bril. Dan kijken we naar de Hebreeënbrief door de historische bril en dan kijken we naar zijn historische context. Daarna zetten we de dispensationele bril op. Een bril met een heel ander gekleurd glas. En als je dan opeens naar een Bijbelgedeelte kijkt, dan zie je een heel andere dingen vallen je dan op. Dan gaan we eigenlijk zien hoe God de brief ziet. Hoe de brief past in Gods plan. We gaan de brief van bovenaf bekijken. En daarna gaan we als laatste nog de geestelijke bril opzetten. En gaan we de Hebreeënbrief lezen met de vraag, wat kan ik nu hier in 2008 daar allemaal van leren? Hoe helpt die brief mij persoonlijk in mijn persoonlijke omgang en in mijn geloofswandel samen met de Heer Jezus Christus? Dus drie brillen. Eerst de historische bril, de brief in zijn historische context. De dispensationele bril, de brief in zijn dispensationele context. De geestelijke bril, de brief in zijn geestelijke context. Elk Bijbelgedeelte kan je natuurlijk zo behandelen. En ik denk ook dat het goed is als je Bijbelstudie doet voor jezelf, dat je altijd die drie brillen pakt en die drie brillen op de neus zet. Want dan mis je niks. Het opzetten van die drie brillen is best wel moeilijk. Maar het kan ons juist helpen om een Bijbelgedeelte beter te leren verstaan. Wat kan je ook nog daarbij helpen om die brillen op te zetten? Dat zijn de zogenaamde vijf W's. U zal zeggen de vijf W's. Ja, die vijf W's. Ik kom zelf uit de security. En als wij, zeg maar, auditing-achtige werkzaamheden doen. Een auditing is eigenlijk zeggen dat je zaken onderzoekt. En dat je het naadje van de kous wil weten. Dat je alle vragen stelt die er te stellen zijn. Zodat je, als je iemand interviewt en er is wat gebeurd en je wil weten hoe de hoed en de rand, dan moet je de 5W-vragen stellen, zeggen ze dan. In ons algemeen bekend. En die 5W-vragen, die kent u wel, want dat is wie, wat, waar, waarom en wanneer. En als je die 5 vragen stelt aan een Bijbelboek, zoals dit, en je begint met de wie, dan ga je de vraag stellen, wie schreef de brief? En dat is meteen een zeer interessante vraag, waar niemand eigenlijk het antwoord op weet. En waar er gelijk heel veel tumult over is geweest, al 2000 jaar. Verder de wie-vraag, aan wie schreef? Degene die dan de brief schreef, aan wie schreef hij hem? Ook een goede vraag. Ja, aan de Hebreeën zult u zeggen. Ja, maar wie zijn dat? Dan de wat-vraag. Wat wordt eigenlijk gezegd in de brief? En hoe hebben de geadresseerden het gelezen, het begrepen? Waar? Waar werd de brief geschreven? En waar kwam die brief terecht? Verder de waarom-vraag. Waarom werd de brief eigenlijk geschreven? Wat is het doel van de schrijver? Wat was de reden van schrijven? Wat was de aanleiding? En ook de vraag wanneer? Wanneer is die brief nou eigenlijk geschreven? Omstreeks welk tijdstip werd de brief geschreven? En op welke tijd heeft de brief betrekking? Op de tijd van vandaag? In welke bedeling past die? Als je van bovenaf ziet, in Gods plan, waar hoort de brief thuis? Dus allemaal interessante vragen. Wie, wat, waar, waarom, wanneer? Maar als je die 5 vragen gaat stellen aan Hebreeën, dan helpt je dat om die 3 brillen, historisch, dispensationeel en geestelijk, die 3 brillen op de neus te zetten. Stel je die 5W-vragen niet, dan raak je al heel snel in Gods woord de draad kwijt en ja, gaan dingen elkaar tegenspreken. En als je echt Bijbelstudie wil doen, dan wil je de Bijbel zo uitleggen dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt. En soms maken mensen, ik kreeg van de week kreeg ik een boekje van Yildert de Boer. Ik weet niet wie me dat toegestuurd heeft, want er stond geen afzender op. Ik heb soms wel eens de indruk dat hij dat zelf doet. Maar goed. Maar goed, daar heb ik wel eens een idee van gehad. Want hij heeft daarvoor wel eens namelijk brochures bij me besteld. En later kreeg ik een eerste exemplaar daarvan. Dus ik heb nou zo'n gedachte. Maar goed, dat geeft niet. Maar hij valt dan over iedereen heen. En over alle verschillen heen. Maar wat mij voor de geest blijft is, ja, hij zou moeten beseffen dat wij allemaal, en ook hij, Gods plan, Gods woord zo willen uitleggen dat we altijd willen knielen voor het woord van God. En als wij een theorie hebben, een uitleg hebben van Gods woord, en er komt opeens een tekst voorbij, en die tekst kunnen wij niet plaatsen, niet uitleggen, en is eigenlijk in tegenspraak met onze uitleg, dan is de Bijbel niet fout, dan zijn wij fout. En dan kan je er wel een soort geestelijke saus overheen, daar zijn we heel goed in, hè. Dan gaan we dingen vergeestelijken, daar zijn we heel goed in. En dan gaan we het op zo'n manier oplossen, maar dat is de oplossing niet. Ik heb al eens meer gezegd, de Bijbel vind ik het meest moeilijke boek wat er op aarde te vinden is. Het is notabene Gods woord. Zijn gedachten zijn hoger dan de onze. En er komt er nog een keer bij, ja, dat God niet alles aan ons bekend maakt. Hij maakt een gedeelte van zijn plan bekend. Net zoveel wij willen weten en wij moeten weten. En wij willen altijd veel meer weten, want we zijn ook zo nieuwsgierig. En we stellen overal vragen. En als je de Bijbel gaat lezen, dan kom je tot de ontdekking dat God niet alles openbaart. Want het is Gods strijdplan. Het is God battleplan, zou je kunnen zeggen op zijn Engels. En er is een strijd. Een strijd in de hemelse gewesten. En de tegenstander kan ook lezen. Hij gelooft het dan niet allemaal, maar hij kan ook lezen. En net als een goed generaal van een leger, ja, dan maak je ook niet allemaal bekend wat je allemaal in de toekomst precies gaat doen aan je tegenstanders. Dat doe je niet. Want dan is het effect weg van de aanval en dan kan de tegenstander zich daarop voorbereiden. Daarom, niet alles is ons geopenbaard. En je komt al heel gauw in de Bijbel tot de grenzen van wat is geopenbaard. En dan krijg je onze vragen, hè, die we dan ook vandaag weer hebben van wat, waar, waarom, wie en doe maar op. Maar goed, we gaan toch die vijf vragen hier stellen aan Hebreeën. Want die dwingen ons steeds vanuit een andere hoek naar dit Bijbelgedeelte te kijken. En dan vallen ons vanzelf details op. Vergelijk het maar dat we een zonnebril opzetten. En een zonnebril is niet gelijk aan een leesbril. En een lasbril is ook weer een heel andere bril. En een infraroodbril in donker zie je ook weer heel andere dingen. Dus je zet steeds een andere bril op, waarbij je naar dit Bijbelgedeelte kijkt. En dan vallen je steeds andere zaken op. Goed, laten we eerst eens kijken door de historische bril. En ons afvragen, wie schreef de Hebreeënbrief? Wanneer werd deze brief geschreven? Waar werd die geschreven? En de belangrijkste vraag, aan wie werd die geschreven? Aan wie is die geadresseerd? Goed, van wie is die nou afkomstig? Nou, dan gaan we lezen. Hebreeën 1, vers 1. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon. Wat valt op? Als je dat vergelijkt met alle andere brieven die er maar in het Nieuwe Testament te vinden zijn, van wie dan ook. Er is geen groet, er is geen aanhef, er is ook helemaal geen afzender. He, zoals je normaal vindt, zoals bij alle andere brieven in het Nieuwe Testament. Ik weet wel, de Statenvertaling, die zet boven de brief, en als u een Statenvertaling bij u heeft, dan leest u dat ook, de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Ja, de NBG heeft dat niet, de NBG heeft bij mij alleen maar staan, de brief aan de Hebreeën. Ja, ga je naar de grondtekst, ja dan heeft de Statenvertaling dat wel er zo boven gezet, de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Maar ja, dat hebben ze zelf gedaan, dat staat niet in de grondtekst. In de grondtekst staat eigenlijk alleen maar in de aanhef aan Hebreeën. Punt. Er staat ineens de brief aan de Hebreeën. Alleen maar aan Hebreeën. Dat is het enigste wat je in de grondteksten kunt vinden. En natuurlijk is dan gelijk een strijdpunt geboren. Een strijdpunt wat in de kerkgeschiedenis zich ontpopt heeft al eeuwenlang. Namelijk, wie is dan de schrijver? Nou, in de eerste 2-3 eeuwen was daar direct strijd over. En de strijd toen splitste zich in de gemeenten die daar waren in het oostelijk deel van het Romeinse Rijk. Zeg dus maar Egypte, Israël en Klein-Azië, een deel van Griekenland, waar al die gemeenten en al die voorgangers die daar waren, de mening waren toegedaan dat de brief geschreven was door de apostel Paulus. En belangrijke mensen zoals Origenes en Clement van Alexandrië, die schreven ook dat ze hadden begrepen, ook in hun contacten die zij in de eerste, tweede en derde eeuw hadden met mensen die nog de apostelen hadden gekend, dat dus Paulus de schrijver was. En ze voerden ook heel veel argumenten aan waarom dat Paulus de schrijver moest zijn geweest van deze brief. Daarentegen de kerk in het westen, in het westelijk deel van het Romeinse Rijk, met name Rome, waar je later in de derde, vierde, vijfde eeuw Tertullianus ziet en al die mensen die zich bezighielden met Gods woord, ja, die hadden een heel andere mening. Die zeiden, nee, dat is helemaal niet van de apostel Paulus. En daar is toen heel veel voorgesteld. Toen zeiden, sommigen waren de mening toegedaan dat Barnabas de schrijver was van Hebreeën of Aquila, of dat hij gewoon onbekend was enzovoort. Maar goed, op een gegeven ogenblik is het wel in de kerkgeschiedenis beslecht in het voordeel van de kerk in het oosten. Want eeuwenlang ging men akkoord uiteindelijk ermee dat toch Paulus de schrijver moest zijn van de Hebreeënbrief. Maar bij de reformatie, het was met nadruk iemand in Rotterdam hier vlakbij, namelijk Erasmus, die rakelde de hele zaak weer op tijdens de reformatie en Calvijn en Luther gingen daar met hem mee. Hij stelde het auteurschap van de Hebreeënbrief van apostel Paulus weer ter discussie. En die discussie die laaide zo enorm op, dat op de dag van vandaag, ook in de evangelische wereld, niemand meer zich durft uit te spreken dat Paulus de auteur is van de Hebreeënbrief. Naar welke mening ben ik zelf toegedaan? Nou, ik ben zelf de mening toegedaan dat Paulus wel degelijk de auteur is van de brief. Waarom? In 1853 schreef Foster een verklaring van de Hebreeënbrief, waar hij grammaticaal heel veel voorbeelden geeft. Hij vergeleek heel wat uitdrukkingen in het Grieks tussen Paulus' brieven en de Hebreeënbrief, waarbij hij aantoonde dat de redeneertrand van de apostel Paulus wel degelijk terug te vinden is in de Hebreeënbrief. En dat er zoveel verwantschappen zijn, dat Paulus wel de auteur moet zijn. Stuart Allen, die heeft in de Berean Expositor, misschien kent u die wel, op mijn website staan die boeken ook, kunt u in deel 44 vier artikelen vinden, waarin hij uitsluitend over het auteurschap van de Hebreeënbrief schrijft en met nadruk Foster aanhaalt en heel wat voorbeelden geeft, waarbij hij heel wat Griekse woorden en uitdrukkingen gaat vergelijken, hoe Paulus het gebruikt in zijn brieven en hoe het hier gebruikt wordt in de Hebreeën. En daarmee toont hij dus aan, bewijst hij, dat wel Paulus dus achter de Hebreeënbrief moet hebben gestaan. Ik zeg dat met nadruk op die manier. Erachter moet hebben gestaan. Want één ding is wel zo, dat kunt u in alle verklaringen wel vinden, dat ze er allemaal over vallen, dat de stijl, de grammaticale stijl, de Griekse stijl van schrijven van de Hebreeënbrief helemaal niet op Paulus lijkt. Paulus' stijl van schrijven was heel erg ruw. Hij ging ruw met de taal om, op een hele eigenzinnige wijze. Een ruwe manier van taalgebruik. Lees je Hebreeën, dan is dat mooi geschreven, elegant geschreven. Helemaal niet eigenlijk zoals Paulus zou schrijven. Ja, toch moeten we nooit vergeten dat Paulus zich altijd bediende van een schrijver. Iemand die het opschreef. Paulus namelijk liet zijn brieven, die hij verstuurde, dicteren. We weten dat hij een oogprobleem had, een oogziekte had, en dat misschien dat wel de reden was waarom dat die brieven door anderen werden opgeschreven. Dat hij dat niet zelf deed. Bijvoorbeeld in de Romeinenbrief kunt u een van de voorbeelden horen. Romeinen 16. Daar kunt u ook lezen dat de Romeinenbrief bijvoorbeeld ook niet door Paulus zelf is opgeschreven. Hij heeft hem wel gedicteerd. Maar je leest in Romeinen 16 vers 22 dat Tertius dat heeft gedaan. Romeinen 16 vers 22. Tertius, die de brief op schrift gebracht heb, groet u in de Heere. Hier zie je het. Hij zegt, ik heb de brief op schrift gesteld. Paulus heeft hem gedicteerd, maar Tertius die schreef hem op. Vermoedelijk is dat ook natuurlijk geschied met de Hebreeënbrief. Paulus zelf heeft hem niet opgeschreven, hij heeft zijn gedachten gespuit. En iemand anders schreef dat voor hem op. Als je de stijl van schrijven, en dat zal iedereen die de grammatica onderzoekt van de Hebreeënbrief, als je die Hebreeënbrief grammaticaal Grieks onderzoekt, dan zegt iedereen de stijl van schrijven doet heel erg denken aan de stijl van schrijven van het evangelie van Lucas en de stijl van schrijven van de handelingen van de apostelen. En wie schreef het evangelie van Lucas en wie schreef de handelingen? Ja, dat schreef Lucas. En we moeten niet vergeten dat Lucas, met nadruk de apostel Lucas, de trouwste medewerker is geweest van de apostel Paulus. Als er één is geweest die hem trouw geweest is tot zijn dood toe, was het Lucas. Lucas schreef zijn ondersteuning toen Paulus gevangen werd gezet in Rome. In die eerste 2 jaar dat hij daar gevangen zat, heeft hij voor de Romeinse overheid. Dat kunt u lezen in de aanhef van het evangelie van Lucas en dat kunt u ook lezen in de aanhef van Handelingen. Heeft hij dat geschreven speciaal aan iemand die zitting had waarschijnlijk in de rechtbank van de Romeinse overheid. Daar heeft hij op schrift gesteld eerst het evangelie, speciaal voor de Romeinse overheid, het evangelie van Lucas. En daarna alles wat er was geschied daarna in de Handelingen. 2 boeken om de rechtszaak van Paulus als ware te ondersteunen. En hij bleef ook heel trouw aan Paulus, want als je gaat naar 2 Timotheus 4, het laatste boek, 2 Timotheus 4, het laatste boek van Paulus, vlak voordat hij stierf, heeft hij dat boek op schrift gesteld. En dan lees je 2 Timotheus 4, vers 11. Daar lees je, alleen Lucas is nog bij mij. Dus toen hij voor de 2e keer gevangen zat in Rome en zijn brief richt aan Timotheus, dan zegt hij alleen Lucas is nog bij mij. Al de andere mededienstknechten, hij had een hele groep mededienstknechten om hem heen, die medewerkten met Paulus. Hè, en die hadden hem inmiddels verlaten, omdat hij ze ook allemaal uitgestuurd had, ook Timotheus, ook Titus, allemaal in de opdracht. Maar hij schrijft dus aan Timotheus, alleen Lucas is nog bij mij. Het was een zeer trouwe dienstknecht, mededienstknecht van de apostel Paulus. En vermoedelijk is het dus Lucas geweest die het opgeschreven heeft, die de brief op schrift heeft gesteld. En dat, ja, brengt ons tot een ander belangrijk ding. Namelijk, dat Paulus wel de brief altijd door iemand anders op schrift liet zetten, maar dat hij altijd een persoonlijke touch eraan toevoegde. Hij eindigt altijd zelf zijn brief. Hij schrijft altijd aan het einde een klein stukje van de brief. Waarom? Omdat de mensen daaraan konden zien, het was als ware zijn handtekening, zijn ondertekening, dat de mensen daaraan konden zien dat die brief wel degelijk van de apostel Paulus was. Dat lees je in 2 Thessalonicenzen 3. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. Waar hij dan schrijft in 2 Thessalonicenzen 3 vers 17... aan het einde van de brief. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een waarmerk in elke brief. Zo schrijf ik, dubbele punt. En dan krijg je wat hij altijd opschreef. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. En alle brieven van Paulus eindigen allemaal met dit punt. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Dat schrijft hij altijd. En hij zegt hier, dat is een waarmerk in elke brief die ik schrijf. Het is een eigenhandige groet van mij. Dat zet ik eronder, altijd. De genade zij met u. En waarom heeft hij nou in deze 2 Thessalonicenzenbrief daar even de aandacht op gevestigd? Joh, let erop, als je van mij een brief krijgt, dan moet dat er wel onder staan. In mijn handschrift. De genade van onze Jezus Christus zij met u. Waarom? Nou, lees maar 2 Thessalonicenzen 2. Hoofdstuk 2, vers 2. Dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Ja, die Thessalonicenzen waren helemaal onrustig geworden. Die waren zelfs hun bezinning, hadden ze helemaal verloren. Waarom? Nou, het kan zijn door een geestesuiting, maar dan, het zij door een prediking, maar ook, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Oh. Opeens ontdekte Paulus, dat is heel vervelend, als je dat ontdekt. Dat er opeens brieven in omloop zijn die jij helemaal niet geschreven hebt. Maar notabene opstaat van Paulus. Terwijl je niet de schrijver bent. Stel je nou eens voor dat dat gebeurt. Dat je opeens denkt, hé, er gaan brieven gaan in Nederland in de rondte. En die heb ik helemaal niet geschreven. Nou, om deze 2 Thessalonicenzen brief nog eens de aandacht op te vestigen. Dat die andere brief die er bij de Thessalonicenzen terechtgekomen was, helemaal niet van hem was. Maar dat deze brief wel degelijk zijn brief was. Schrijft hij aan het eind van de brief, dit is een waarmerk. Onder elke brief. De genade zij met u allen. Nou ben ik toch eens benieuwd naar Hebreeën. Hoe Hebreeën eindigt, toch? Als dat een waarmerk is van elke brief, moeten we toch eens gaan kijken in Hebreeën 13. Dan gaan we het doen. Hebreeën 13, laatste zin. Vers 25. En u raadt het natuurlijk al. Daar staat inderdaad Hebreeën 13 vers 25. De genade zij met u allen. Hé, dat is een waarmerk, zegt Paulus. Van elke brief die ik schrijf. Nou, misschien zegt er iemand hier onder u. Nou ja, dat is toch niet zo bijzonder. Petrus zal dat toch ook wel gedaan hebben. Dat is toch een mooi einde. Of Jacobus. Of die drie brieven die Johannes schreef. Of die brief van Judas. Nou, je kan gaan kijken, maar staat er niet onder. Nee, Petrus. En Johannes, Jacobus en Judas, die 7 brieven van hun, daar staat dat niet onder. Nee, het is exclusief een kenmerk van de brieven van de apostel Paulus. En daarom geloof ik dat Paulus de schrijver is van de Hebreeënbrief. Maar er zijn nog meer argumenten. Stel nou eens, dat is een heel ander argument, stel nou eens dat Paulus niet de schrijver is van de Hebreeënbrief. Hij is niet de auteur. Hoeveel brieven van Paulus vind ik dan in het Nieuwe Testament? Dan vind ik er geen 14. Dan vind ik er 13. En 13 vind ik een naargetal. Zelfs de wereldse mens vindt het een naargetal. De Joden niet, nee. Maar toch in de Bijbel is het wel een getal wat ook niet zo fris is, want is wel zegelijk verbonden eigenlijk aan Satan. 13. Maar buiten dat, als het 13 zou zijn, dan verbreekt het voor mij gelijk de hele structuur van het hele Nieuwe Testament. Dat valt opeens in duigen. Het druist eigenlijk in tegen het getal 7. En 7 is iets wat door heel de Bijbel heen het ondersteunt, wat eigenlijk uitdrukt de volheid. Hè? 7 is het getal van de volheid. En het drukt eigenlijk uit de volheid van openbaring. Ja, 7 al in het Oude Testament vind je al terug op de eerste pagina van de Bijbel, Genesis 1. Want in 7 dagen vind je daar die scheppingsdagen. 6 plus 1, 7 dagen. En onder Israël vind je ook dat getal 7 voortgang vinden, want je vindt het bij de Sabbat, hè, de zevende dag. Je vindt het bij Pinksteren. Ja. 7 maal 7, 49 plus 1 is 50. Je vindt het bij het Sabbatjaar, het zevende jaar. Hè. Het land moest braak blijven liggen op het Sabbatjaar. Je vindt het bij het jubeljaar. 7 maal 7 jaar, 49 plus 1 is het jubeljaar. En je vindt het bijvoorbeeld als Christus gaat schrijven het Bijbelboek Openbaring. En Johannes moet het allemaal opschrijven. Dan moet die Openbaring moet die 7 keer versturen. Want hij moet het wel sturen aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. Weer 7 brieven. 7, dat is eigenlijk een soort goddelijke rangschikking ook van het Nieuwe Testament. 7 brieven die Paulus schreef, de volledige openbaring. Al de raad Gods verkondigd, in de handelingen, bekendgemaakt aan Israël en aan de heidenen. 7 brieven, Galaten, 1 en 2 Thessalonicenzen, Hebreeën, 1 en 2 Korinthe en Romeinen. Daarna, na de handelingen, voor deze tijd, de volledige openbaring van de verborgenheid van het lichaam van Christus. Efeze, Filippenzen, Colossenzen, 1 en 2 Timotheus, Filemon en Titus. 7 brieven weer. En daar nog eens naast, die 7 zendbrieven. Hè? En staat er altijd boven de 7 algemene zendbrieven. Nou, zo algemeen zijn ze niet, want ze zijn gericht specifiek aan het volk van Israël. 1 en 2 Petrus, 1 en 2 3 Johannes, Jacobus en Judas. Weer 7 brieven. 3 keer 7. Een volledige goddelijke openbaring. 3. Denk maar aan de drie eenigheid Gods. 3. Dat zit aan God vast. 7. De volheid, een volledige openbaring van Gods wegen in zijn woord. Ja, en als Hebreeën dan opeens niet van Paulus is, dan wordt het opeens, ja, die hele structuur van 7 en van het Nieuwe Testament wordt doorbroken. Ik heb nog een argumentje. Kleintje. En dat is dat Timotheus hier wordt genoemd in het eind, Hebreeën 13, vers 23. Als je nog Hebreeën 13 open hebt, dan lees je dat vers ervoor, vers 23, Hebreeën 13. Weet dat onze broeder Timotheus in vrijheid gesteld is. Als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken. Ja. De schrijver is dus wel heel nauw verbonden met Timotheus. Nou, als er iemand is die heel nauw met Timotheus verbonden is, dan is het wel Paulus, want hij noemt in feite Timotheus zijn geestelijk kind, die hij voortgebracht. En ook Timotheus, een van de trouwste medewerkers van de apostel Paulus. En hij schrijft hier over die schrijver. Dus er is een nauwe verwantschap tussen de schrijver en Timotheus. Nou, wie anders kan het zijn dan Paulus? Verder één ding, hè. Waar had Paulus enorm verdriet over? Want we noemen hem altijd, hè, dat, zo gaat hij dan te boek, hij is de apostel der heidenen. Ja, dat is hij ook. Hij is de apostel der heidenen. Maar waarover had hij nou voortdurend hartzeer? Wat was nou de smart van zijn hart? Waar was hij nou helemaal op gefocust, heel zijn leven, in de handelingen? Zoveel liefde voor welk volk had hij? Voor zijn eigen volk, voor Israël. Dat lees je in Romeinen 9. En dan moeten we nooit uit het oog verliezen, Romeinen 9. Romeinen 9, vanaf vers 1. En dan lees je over zijn verdriet. Romeinen 9, vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. Want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Enzovoort, enzovoort. Hij begint ermee, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. Waarom zegt hij dat? Nou, als hij dat zegt en hij dat schrijft, komt dat omdat er mensen zijn dat hij liegt, dat hij niet de waarheid spreekt. En waarvan wordt hij beschuldigd? Hij wordt ervan beschuldigd, hij is een apostel van heidenen, joh. Hij heeft alleen maar de heidenen lief, hij heeft de Israëlieten niet lief. Nee, zit dat niet waar. Hij zegt, ik ben in voortdurend hartzeer, ik heb grote smart. Zelfs zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, te willen van mijn broeders naar het vlees, de Israëlieten. Als dat zo is, broeders en zusters. Als dat zo is,
Zou Paulus dan alleen maar in zijn heel zijn leven brieven hebben geschreven aan de heidenen? En nooit zich een keer hebben gericht aan zijn eigen volk? Kunt u zich dat voorstellen? Ik niet. Luister ook heel goed naar wat de Heer Jezus zegt in de handelingen, als die Paulus heeft geroepen wat zijn opdracht was. Handelingen 9. Handelingen 9. De weg naar Damascus. Wat zegt de Heer Jezus tegen Ananias? Als je naar Paulus toe moet gaan, en eigenlijk niet wil, want hij vindt die Saulus van Tarsus, die vervolger van de gemeente, maar niks. Maar wat zegt hij dan, de Heer Jezus, tegen hem? In Handelingen 9, vers 15. Maar de Heere zeide tot hem, tot Ananias, ga naar hem toe. Want deze, Paulus, is mij een uitverkoren werktuig. Waarom? Om mijn naam te brengen voor A, heidenen, en B, koningen, maar vergeet niet, en C, kinderen Israëls. Dus dat laatste moeten we niet uit het oog verliezen hoor. Hij was een apostel der heidenen. En hij stond voor koningen en stadhouders en ik weet niet wat. Uiteindelijk stond hij zelfs voor de keizer van Rome. Maar hij was ook een uitverkoren werktuig om Christus naam te brengen aan de kinderen Israëls. En als we kijken hoe Paulus optreedt in de handelingen. Wat zegt hij dan altijd? Wat is zijn prediking? Zijn evangelie is eerst de Jood en dan de Griek. De Jood staat vooraan in zijn benadering. En daarom zou Paulus dan nooit een brief hebben geschreven aan eerst de Jood. Want hij had die al opdracht om een apostel te zijn. Hij werd gezonden. Niet alleen aan de heidenen, niet alleen aan de koning, maar ook aan de kinderen Israëls. Dus is er vermoedelijk toch iets geweest dat Paulus zich gericht heeft met een brief aan zijn volksgenoten. Jawel. En weet je wie dat ook zegt? En wie het ook zegt dat Paulus ook een brief geschreven heeft aan Israël? Weet u wie dat zegt? Dat zegt Petrus. Ja, Petrus, aan wie schrijft Petrus in 1 Petrus 1, zijn eerste brief? Lees maar, 1 Petrus 1 vers 1. 1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, ik zou liever vertalen aan de buitenlanders, de Joodse buitenlanders die in het buitenland wonen, de Joden in het buitenland, die in de verstrooiing, de diaspora, de Joodse verstrooiing zijn, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Daar schrijft hij aan. Hij richt zich in het buitenland aan daar de Joden die daar wonen en die de Heer Jezus hebben leren kennen. Die zijn daar in de verstrooiing, in de diaspora. Ook zijn tweede brief schrijft hij aan diezelfde groep. Lees maar, 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Want dan zegt hij in vers 1, 2 Petrus 3 vers 1. Dit is reeds de tweede brief, geliefde, die ik u schrijf. Is tweede brief aan dezelfde groep. En wat zegt hij dan in één adem? In hoofdstuk 3. Dan gaan we naar vers 15. Van 2 Petrus 3. Wat zegt Petrus daar? Tegen hen. En ik kom daar later nog wel weer op terug. Want Petrus die is toch wat in verwarring. Israël bekeert zich niet. Maar hij zegt. En dat valt hem tegen. Hij weet ook niet hoe hij dat in Gods plan moet uitleggen aan deze Joodse mensen die de Heer Jezus als Messias hebben leren kennen in het buitenland. Hij zegt in vers 15, en hou de langmoedigheid, het geduld, wat is langmoedigheid, dat zo lang duurt, dat God langzaam is, dat de Heere langzaam is, en hou de langmoedigheid van onze Heere, dat hij nog niet is wedergekomen, voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de hem gegeven wijsheid, u geschreven heeft. Oh, Paulus heeft ze geschreven. Hij heeft zich dus gericht aan de Joden. Aan de Messiaans beleidende Joden. Evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt. Maar hij heeft dus een speciale brief, zegt Petrus, heeft Paulus geschreven, aan de Joden. Ja, die kennen we eigenlijk niet. We kennen wel al die andere brieven. 13 stuks, daar is het van bekend. Aan welke gemeente het allemaal gestuurd is en voort. Maar Petrus zegt, ja, er is nog een brief die speciaal geschreven aan die groep waar ik ook aan schrijf. Als apostel der besnijdenis. Hij heeft ook een brief geschreven aan de besnijdenis. Oh, en welke brief moet het dan anders wezen, broeders en zusters, dan de Hebreeënbrief? Dan rijst natuurlijk wel de vraag, waarom begint hij zo, Hebreeën 1 vers 1? Waarom verbindt hij zijn naam niet aan die brief, zoals hij altijd doet? Ja, broeders en zusters, dat heeft te maken met de tegenstand van de Judaïsten. De zware broeders. Uit de kring van Jacobus. Ja, dat liep tot een enorme confrontatie, hè, tijdens het apostelconvent. Die Judaïsten die wilden de heidense geloof die het geloof gekomen waren, wilden ze besnijden. Die wilden ze onder de wet brengen. Hè, en die wilden ze toevoegen aan het grote Israël wat ze voor hadden. Eigenlijk stonden de Judaïsten, die hadden dan wel de Heer Jezus leren kennen. En aanvaarden die als de Messias, als de Christus. Maar het waren eigenlijk, leerden ze hetzelfde als de Farizeeën. Stad en land trokken ze rond, net als de Farizeeën, om één bekeerling te maken. En wat deden ze met die bekeerling die werd toegevoegd aan het groot Israël. Want ze hadden gelezen in het Oude Testament, in Jesaja enzovoort, dat Israël zou staan als volk, als aan de spits van de naties. En dat wilden ze in eigen kracht bereiken. Niet zo gek, want de kerk heeft in de afgelopen 2000 jaar hetzelfde geprobeerd om het koninkrijk op aarde te brengen en alle volkeren maar te kerstenen enzovoort enzovoort. Nou, dat stonden zij ook voor. Hadden ze daarbij inzicht in het plan van God met Israël? Nee. Zij dachten maar als straks Israël zijn roeping zal verstaan in de toekomst en ze zijn Gods volk en Christus is wedergekomen. En ze zijn dan een koninklijk priesterdom. En ze gaan als priesters gaan ze over deze wereld. Dan is het niet zo als die volkeren en als de mens van deze wereld tot geloof in Christus wordt gebracht. Omdat ze als priesters daaronder werken. Dan is het niet zo dat als mensen tot geloof komen dat ze allemaal maar tot Israël moeten gaan behoren. Zo is het niet. Een Nederlander blijft dan gewoon een Nederlander. Maar hij leert door de wedergeboorte Christus kennen. Maar hoeft geen Jood te worden. Maar zij hadden het beeld van een groot Israël. En al die bekeerlingen die moesten maar ingelijfd worden in het grotere Israël. Daarmee stonden ze gelijk aan de Farizeeën. En er zitten er twee aspecten, ik kom daar later nog op terug. Er zitten twee aspecten aan die leer, want ze wilden voor de gelovige heidenen dat die ingelijfd zouden worden door de besnijdenis bij Israël. Dat ze de Sabbat zouden gaan houden en dat ze zich zouden houden aan de wet onder het Oude verbond. Leerde Paulus dat? Nee. Hij was een apostel in de eerste plaats ook voor de heidenen. En dat leerde hij niet. Maar ze leerden ook nog wat anders. Niet alleen hadden ze een leer ten aanzien van de heidenen die tot geloof en bekering kwamen in Christus. Ja, die dat dus ingelijfd moesten worden in dat grotere Israël. Ze hadden ook een boodschap voor de Joden die tot geloof in Christus gekomen waren. Die de Messias aanvaard hadden. Want ze wilden dat die Joden de wet gingen houden onder het oude verbond. Het waren de zware broeders. En overal waar ze kwamen, dat kan je ook in Galaten lezen, wat er gebeurt dan niet alleen onder de heidenen, maar wat er ook gebeurt onder de Joden. Iedereen die gaat zich voegen hoor. Oh, de zware broeders uit Jeruzalem zijn op bezoek. Eventjes oppassen, hè. We zijn Jood. Zo ging dat. Dus die Judaïsten hadden niet alleen een invloed, en er komt daar later nog wat uitgebreider op terug, wat voor consequenties dat allemaal had niet alleen repercussie op de positie van de gelovige heidenen, die onder de prediking van Paulus tot geloof gekomen waren, maar ook wel degelijk repercussie onder de Joden die tot geloof gekomen waren. De eenheid die er eigenlijk in die gemeente er kwam door de prediking van Paulus, die werd daarbij doorbroken. En als Paulus nou de Hebreeën schreef, en hij zou openlijk zijn naam erboven zetten, dan ben ik bang, en daar was hij ook bang voor, nou dan werd die brief niet gelezen. Dus dat was een brief van Paulus, joh, leg hem aan de kant. Want hoe maakten ze onder de Joden Paulus zwart? Handelingen 21. Hoe werd Paulus zwart gemaakt? Door de Judaïsten. Handelingen 21. Als Paulus naar zijn derde zendingsreis in Jeruzalem komt. Dan zegt vol trots, zegt Jacobus tegen Paulus, als hij dan in Jeruzalem aankomt in vers 20. En ze loofden God toen zij dit hoorden, alles wat Paulus dan verhaalt over zijn reizen. En ze zeiden tot hem, gij ziet broeder, hoevele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden, en allen zijn zij ijveraars voor de wet. Nou, op zich is daar niks verkeerds aan, hoor. Alleen op welke manier? Maar nu lees je daarachter, vers 21. Nu heeft men hun, die duizend die tot geloof gekomen zijn onder de Joden, nu heeft men hun, en wie zijn die men? Die Judaïsten in Jeruzalem, die zware broeders, nu heeft men hun van u, Paulus, verteld, dat gij alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert, door te zeggen dat zij hun kinderen niet hoeven te besnijden, nog naar de gebruiken leven. Ja, zo werd Paulus zwart gemaakt. Dat leerde hij helemaal niet. Maar zo werd hij wel zwart gemaakt. Ja, de apostelen wisten wel beter, want ze zeggen in vers 24, ze geven hem een raad, Paulus, dat hij zich gaat heiligen aan publiek. En naar de tempel dan zal gaan aan publiek. Dat hebben ze al helemaal voorbereid, want ze wisten al dat hij kwam. Om eigenlijk dat te logen straffen, dat het helemaal niet waar was wat over Paulus werd gezegd. En zegt hij vers 24, neem hen mede, heilig u met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij hun hoofd kunnen laten scheren, dat is Nazareërschap. Dan zullen alle bemerken dat van alles wat men van u verteld heeft, niets waar is. Ja, voor de apostelen, die 12 apostelen, was wel duidelijk dat er niks van waar was wat over Paulus werd gezegd. Maar ze zeiden, nou, gaat op die manier, als je onder de wet stelt en onder het Nazareërschap stelt aan publiek, dan zal iedereen zien dat er niks waar van is, dat je je wel degelijk houdt aan de gebruiken. Dat je je wel degelijk houdt aan Mozes. En dat je Mozes niet afvalt. En het helemaal niet waar is dat je zegt tegen Jood dat ze zich bekeerde, joh, je hoeft je helemaal niet meer te besnijden. Vers 24. Maar goed, dat was dus de situatie. En daarom heeft Paulus besloten zijn naam niet zo direct aan de brief te verbinden. En in de aanhef direct te zeggen de apostel Paulus aan de Hebreeën. Want als dat zou geschieden, dan zou de brief waarschijnlijk helemaal niet worden gelezen. Daarom laat hij als schrijver zijn naam weg en laat hij de schrijver onbekend. Goed, nu de vraag, wanneer is de Hebreeënbrief geschreven en waar? Wanneer is die geschreven en waar is die geschreven? Nou, dat is natuurlijk onduidelijk en er is geen definitief antwoord daarop te geven. Maar we kunnen wel uit de brief zelf halen, als je leest Hebreeën 7, Hebreeën 8, Hebreeën 9 en Hebreeën 10, waar ze uitgesproken in wordt gegaan op de tempeldienst, op de priesterdienst, op de offerdienst, dat ten tijde van schrijven de tempeldienst, de priesterdienst en de offerdienst nog vol in bedrijf was. Dus kan de brief geschreven zijn na het jaartal 70 na Christus? Nee, want in 70 na Christus werd Jeruzalem verwoest En was er geen tempeldienst, offerdienst en priesterdienst meer. Dus wat ze soms beweren in heel wat uitleggingen, dat ze, dan denken ze aan het jaartal 80. Ja, dat kan niet zo wezen. De brief moet in ieder geval geschreven zijn voor het jaartal 70. Dat kan je uit de brief zelf begrijpen als je kijkt naar dat de schrijver ervan uitgaat dat de tempeldienst nog operationeel is, de priesterdienst en de offerdienst. Verder hebben we al gelezen in Hebreeën 13 dat gesproken wordt over de vrijlating van Timotheus. Timotheus zat dus blijkbaar gevangen. Soms gaan ze ervan uit dat hij gevangen zat onder Nero. Zoals Paulus ook bij zijn tweede gevangenschap in Rome onder Nero gevangen zat. Er wordt wel gesproken dat Timotheus niet alleen gevangen zat, maar dat hij ook vrijgelaten werd. Nou, het is ondenkbaar dat als Timotheus in het jaartal 65, 66, zoals Paulus in die jaartallen ongeveer heeft vastgezeten in Rome, als Timotheus ook zou hebben vastgezeten in dat jaartal, ja, dat hij dan onder Nero zou zijn vrijgekomen. Paulus was vrij. En als Paulus ook de schrijver is, dan moet het op een veel vroegere gevangenschap slaan. En kan het niet slaan op de gevangenschap, zoals men soms aanneemt, dat Timotheus gevangen heeft gezeten onder Nero. Dan zou Timotheus nooit zijn vrijgekomen, hij zou gewoon zijn terechtgesteld, zoals Paulus ook is terechtgesteld. Het betreft zeer vermoedelijk, omdat hij met Paulus medewerkte, een veel eerdere gevangenschap. En net zoals Paulus ook veel eerdere gevangenschappen heeft meegemaakt, ook in Klein-Azië. En Timotheus ook weer naar haarden werd gestuurd en naar steden werd gestuurd waar Paulus moest vluchten. Waar Paulus ook in de gevangenis gezeten had. En om polshoogte te nemen werd Timotheus vaak als mededienstknecht van Paulus naar zo'n steden verwezen. Om daar polshoogte op te nemen bij die gemeente. Ja, is het heel goed en wel mogelijk dat Timotheus daar ook weer zijn kraag is gevat en ook is gevangen gezet in al die steden, een van die steden in Klein-Azië, net zoals Paulus dat vele malen is gedaan. Ja, als je dat laat meeneemt, dan moet je eraan denken dat Paulus dat de brief ongeveer voor 62 voor Christus geschreven moet zijn, als je al dat soort argumenten allemaal mee laat wegen. Verder moet je laten meewegen Hebreeën 5 vers 11. Hebreeën 5 vers 11. Als je een antwoord wilt geven op de vraag, wanneer is die brief nou geschreven? Hebreeën 5 vers 11, want daar staat aan de geadresseerde, hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen omdat gij traag zijt in het horen. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. Hoe lang kende deze Hebreeën al de Heer Jezus Christus als Messias? Nou, al zeer geruime tijd. Naar de tijd gerekend hadden ze leraars behoren te zijn, maar ze zijn het nog niet. Dus ze kennen al geruime tijd de heiland. Als je meer van dat soort dingen laat meewegen en ook de zendingsreizen van Paulus allemaal mee gaat wegen en daar deducties, zal ik maar zeggen, op loslaat, dan kom je ongeveer tot een tijdspanne dat ergens de Hebreeënbrief geschreven moet zijn, eind Handelingen, tussen 52 en ongeveer 60 na Christus. En dat is ook de algemene gedachte. En als je ook gaat zoeken in alle mogelijke verklaringen, dan gaan toch de meeste verklaringen erover uit. En de een heeft 52 en de ander heeft 53 en ik heb misschien 54 en de ander heeft weer 55 of 56. Maar iedereen zit ongeveer tussen 52 en 60 na Christus. Goed. Persoonlijk denk ik dat Paulus de brief geschreven heeft aan Jeruzalem, aan die met nadruk de gemeente van Jeruzalem en de gemeente van Judea, dat de aanleiding was dat hij opeens aan het eind van zijn tweede zendingsreis een enorme, ja moet ik zeggen, drang voelt om naar Jeruzalem te gaan. Hij wil bij in geen enkele gemeente blijven. Hij wil het Loofhuttenfeest meemaken. Het Loofhuttenfeest noemt hij met nadruk. Hij wil het Loofhuttenfeest meemaken in Jeruzalem. En we weten, het Loofhuttenfeest is eigenlijk een zinnenbeeldig, een type van het koninkrijk. Het duizend jaar vrederijk, daar is het een type van. Daar is hij helemaal op gefocust. Hij wil naar Jeruzalem. Hij wil niet in een feest achterblijven waar hij even langskomt. Nee, hij wil dat meemaken, dat feest. Daar is hij helemaal op gefocust. En wat doet hij ook? Hij stelt zich onder een Nazareërgelofte. Laat zijn hoofd, haar afknippen. Heel Joods. Hij stelt zich helemaal, hij is bezig helemaal met het volk. Helemaal met het Loofhuttenfeest. Helemaal met Jeruzalem. Als hij er zo daarop gefocust is, dan zou dat wel eens een aanleiding kunnen zijn geweest dat hij ook aan de Hebreeën die brief schrijft. Misschien wel omdat hij daar dan komt in Jeruzalem, dat feest meemaakt, dan opeens meemaakt wat is hier in Jeruzalem aan de hand. Ik denk toch wel aan het eind van de tweede zendingsreis, als hij dan in Jeruzalem komt. En er zijn dan duizenden tot geloof gekomen al. Heel veel mensen. Net zoals hij dat al zag nadat hij aan het eind van zijn derde zendingsreis daar in Jeruzalem komt, zijn er ook vele duizenden tot geloof gekomen. En Jacobus wijst hem daar ook op. Maar in Handelingen 8 was de situatie wel helemaal anders, hè? Toen had je Stefanus, hè, in Handelingen 7. Wat gebeurde er met Stefanus? Nou, die werd gestenigd. En wat was het gevolg van het optreden en de steniging van Stefanus? Nou, er kwam een zware vervolging. Over wie? Over de gemeente van Jeruzalem. Lees maar Handelingen 8 vers 1. Handelingen 8 vers 1. Direct na de dood van Stefanus, waar Saulus van Tarsus bij was. Handelingen 8 vers 1. En er stond te dien dagen een zware vervolging tegen de gemeente in Jeruzalem. En allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. De apostelen, de 12 apostelen, bleven trouw. Die bleven in Jeruzalem. Maar de rest werd verstrooid. De rest moest vluchten. Die raakten al hun bezit kwijt. Er was een zware vervolging. Kwam er over de gemeente van Jeruzalem. Nou, als je een paar jaar later kijkt, dan is de situatie toch wel een beetje anders geworden, niet? Ja, er zijn heel veel mensen in Jeruzalem tot geloof gekomen. En ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. En dan komt de apostel Paulus. Na zijn tweede zendingsreis, dan bezoekt hij weer Jeruzalem. En wat ontdekt hij? De situatie is heel anders. Veel mensen tot geloof gekomen aan het einde van zijn derde zendingsreis ook, maar begrijpen ze Paulus' prediking? Hebben de 12 apostelen het nog allemaal wel in de hand, die gemeente van Jeruzalem? Ik denk het niet hoor. Er komen er duizenden komen tot geloof. En wat geloven ze van de apostel Paulus? Allemaal leugens die verspreid worden door die judaïsten die hem zwart maken. Die de wet willen houden, ijvers voor de wet. Onder het oude verbond. Ja, de 12 apostelen weten wel beter. In hetzelfde hoofdstuk. Als hij zich dan onder die Nazareërgelofte stelt en hij laat zich heilig, hij gaat in Handelingen 21 dan naar die tempel toe. Wat gebeurde dan? Dan gaat hij spreken, dan richt hij zich tot heel dat volk. En wat gebeurde dan? Nou, hij wordt eruit gemikt. En in diezelfde stad waren er duizenden tot geloof gekomen. Ijveraars voor de wet, ja, maar ze geloofden allemaal dat Paulus een valse leraar was, want die leerde afval van Mozes. En ze lieten het allemaal gebeuren, hè? En het 12 apostelen hadden echt niet over aan te zeggen, ja, maar dat gaat niet gebeuren, dat hij bijna wordt gelinst door de menigte. Er waren toch duizenden in die stad tot geloof gekomen, zo groot was die stad in die dagen niet. Nee, ze trokken allemaal de handen van Paulus af. Nou, dat is wel goed zo. Ja, we kijken even de andere kant op. Dat gebeurde er. En zo werd Paulus bijna gelinst. Het was dat de Romeinse overheid ingreep en hem vrij maakte in dat tumult en hem toen maar gevangen zette. Toen wilden ze hem laten vermoorden ook enzovoort. Dat was de situatie. Daar gaan we later wel op terug, want het staat ook allemaal in die Hebreeënbrief. Goed, Nu de vraag, en de belangrijkste vraag, aan wie is de Hebreeën geschreven? De Hebreeënbrief geschreven. Nou, dat is niet zo moeilijk, want de brief begint daar heel kort en bondig mee, hè? Aan Hebreeën. Wie zijn nou de Hebreeën? Nou, de Hebreeën, dat is niet zo moeilijk. De Hebreeën zijn mensen die de Hebreeuwse taal spreken. En niet tot het Hebreeuwse volk behoren. Het zijn dus Joden. Het zijn dus Israëlieten. Bekeerde Israëlieten. Vermoedelijk de bekeerde Joden die leefden in en woonden in Jeruzalem en omstreken. Ja, dat blijkt ook wel uit de inhoud van de brief dat het Joden waren, die Hebreeën. Want ja, sorry dat ik het zo zeg, maar als ik als Nederlander de Hebreeënbrief ga lezen en ik ga dat dan lezen daarover de tempeldienst en over de offerdienst en over de priesterdienst van Aaron en al die gebruiken vanuit het Oude Testament, daar ben ik helemaal niet mee opgegroeid, daar weet ik helemaal niks van. Als Paulus aan ons zou hebben geschreven, nou dan had hij over ons hoofd heen geschreven, want dat kennen wij helemaal niet. Dus hij heeft het geschreven aan mensen die wel degelijk op de hoogte waren. Van de tempeldienst, van de priesterdienst, van de offerdienst en van alle gebruiken die daaromtrent waren. Zo begint hij ook eigenlijk zijn brief aan de Hebreeën, want hij zegt niet alleen aan Hebreeën, maar hij zegt ook nadat God, vers 1, hoofdstuk 1, vers 1, nadat God eertijds vele malen op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten. En wie zijn die vaderen? Dat is Abraham, Isaac en Jacob. En wie zijn de profeten? Dat zijn de oud-testamentische profeten. Hij heeft nu in het laatst der dagen tot ons Hebreeën, gesproken in de Zoon. Nou, dat klopt ook. Die Jezus heeft ook gesproken tot het volk Israël. En God heeft ook gesproken in zijn Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen. Maar hij noemt het geen Joden, hij schrijft niet aan Joden. Hij schrijft ook niet aan Israëlieten. Hij schrijft, en in bijzondere termen een beetje, aan Hebreeën. Het zijn wel een bepaald soort Israëlieten. En in deze aanhef van de brief aan Hebreeën treft Paulus gelijk de brief in zijn hart, zou ik willen zeggen. Waarom schrijft hij dan op aan Hebreeën? Nou, de eerste keer dat in de Bijbel Hebreeën voorkomt, vinden we in Genesis 14. Want wie wordt daar voor het eerst genoemd een Hebreeër? Abraham, hè? In Genesis 14. Genesis 14, vers 13. Daar lees ik over de eerste keer de naam Hebreeër, vers 13. Toen kwam een vluchteling en deelde dit mede aan de Hebreeër Abraham. Waarom wordt Abraham nu pas in Genesis 14 Hebreeër genoemd? Terwijl die in Genesis 12 geroepen wordt in Ur der Chaldeeën. Daarna gaat hij samen met zijn vader, trekt hij naar Haran. Daarna uiteindelijk, als zijn vader in Haran gestorven is, trekt hij het land Kanaan binnen. En je leest ook nog in Genesis 12 dat hij dan naar Egypte gaat. Dat loopt niet zo goed af met de farao van Egypte. Hij wordt er toch weer uit verwezen, komt dan weer terug in Kanaan, waar hij het land verdeelt tussen zichzelf en Lot. En pas in Genesis 14 wordt Abraham dan genoemd de Hebreeër. Wat is de naam, wat betekent eigenlijk Hebreeër? De naam zelf. Hij die van de overzijde komt. Wat uitgebreider nog de naam. Hij die de rivier is overgestoken. Het wonderlijke is, als je de roeping van Abraham volgt, dan wordt Abraham geroepen in Ur der Chaldeeën. En als je dat verhaal gaat lezen, kom je tot de ontdekking dat, ja, dat hij wel gehoor geeft. Maar weet u wie eigenlijk gehoor geeft? Zijn vader, Tera. Niet zo dat Abraham gaat en zijn vader dan maar meeneemt in een rolstoel of zo. Helemaal niet. Nee, Tera zegt, nou, we gaan dat doen. Abraham wordt geroepen en Tera geeft antwoord. En Tera trekt met Abraham en al die haven, al die vrouwen en heel die maagschap trekken ze. Maar geeft Tera zelf ooit gevolg aan de roeping? Helemaal niet. Hij gaat de rivier de Eufraat nooit over. Ze gaan op reis, ze trekken 1000 kilometer ongeveer, van Ur der Chaldeeën. Trekken ze helemaal naar Haran, zonder de rivier over te trekken. Tera wordt nooit een Hebreër. Pas als Tera is overleden, dan trekt pas bij Haran eindelijk Abraham de rivier over. En wordt hij een Hebreër? Wordt hij een gelovige? Gaat hij in op de roeping? En er gaan vele, vele jaren voorbij. Daarom, je kan Gods woord wel verstaan. En je kan soms ook een roeping verstaan in Gods woord. En je kan soms er heel lang mee bezig wezen in je leven, met die roeping. Maar wanneer geef je nou echt gehoor? Wanneer ga je nou echt op die roeping in en trek je Kanaan binnen? Er was een heel oponthoud in Haran. Maar Abraham werd pas een Hebreër toen hij die rivier de Eufraat overtrok. De Hebreër, hij die van de overzijde komt. En hij ging staan tussen Bethel en Ai. En dan wordt hij verleid om ook weer zijn positie te verlaten, want door hongersnood gedreven, trekt hij dan naar Egypte toe, naar de wereld. En wij worden soms ook als we roepen zijn, en eindelijk na vele jaren onze positie innemen, gehoor geven aan onze roeping, en we gaan in het geloof staan, wat doen we dan? Als je niet oppast, dan trekt die wereld, en voor de ene is het zus en voor de andere is het zo, waarmee het kan van alles zijn. Ja, en als je niet oppast, dan zit je bij de farao. En dan hoor je niet thuis, de farao komt er ook achter. En op zijn Hollands gezegd schopt hij net zo hard Abraham en Sarah er weer uit. En dan komt hij weer terug. Precies als het plekje waar hij was. Tussen Bethel en Ai. Dan kan je nog een hele geestelijke betekenis van dichten. Op mijn website staan er verschillende toespraken over die ik gehouden heb in het kader van uitleg van het Bijbelboek Genesis daarover. Maar goed. De Hebreeën. Hij schreef niet aan de Joden. Hij schreef niet aan de Israëlieten. Hij schreef wel aan mensen die uit het volk kwamen, maar hij schreef mensen die Hebreeër werden. Die als het ware ingingen op de roeping. En wel op de hemelse roeping. Hebreeën 3, vers 1. Hebreeën 3, vers 1. Daarom heilige broeders. Het waren broeders ook in de zin van, het waren ook vleeselijke broeders van hem. Uit zijn broedervolk. Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus, die getrouw is jegens hem die hem heeft aangesteld. Ja. Dat is de houding van een Hebreeër. Een Hebreeër die gaat op die roeping in, die verstaat die roeping. Ja, als we dit zo uitleggen, dan zetten we eigenlijk de historische bril al een beetje af, hè? En gaan we langzamerhand die dispensationele bril opzetten. Ja, door de dispensationele bril krijgen we nog wat extra vragen te beantwoorden. De vraag is dan, waarom is de Hebreeënbrief geschreven? Wat was de reden? Wat is zijn thema en zijn scope? Wat is het doel van de brief? Wat is de inhoud? Wat zijn zijn sleutelwoorden en zijn sleutelteksten? Wat wil de Heere Jezus Christus nou eigenlijk door de apostel Paulus bereiken met de Hebreeënbrief? Waarom vinden we de Hebreeënbrief in de Bijbel? Om op deze vraag een antwoord te geven, dienen we te beseffen wat God aan het doen was, wat de Heer Jezus Christus aan het doen was in de handelingen. Goed, wat deed de Heer nou in de handelingen? En wat deed hij nou plotseling in de handelingen? Door die roeping van Paulus op de weg naar Damascus. En door hem te roepen als een apostel der heidenen. om een werktuig voor zijn naam te zijn. Voor heidenen, voor koningen en de kinderen Israëls. Laten we eens kijken wat de Heere deed door de dienst van de apostel Paulus. Want hij heeft dan één zendingsreis erop zitten en dan komt dat tot een climax in Handelingen 15. En dan blijkt gelijk wat God aan het doen was. Want als ze dan met elkaar erover praten, dan wordt de aandacht er toch op gevestigd. Van ja, wat is nou de Heere nou precies aan hen doen? Handelingen 15, vers 12. Na de eerste zendingsreis van Paulus, er is tumult, judaïsten overal, ook met nadruk in Galatië, die willen dat de heidense gelovigen zich laten besnijden, zich onder de wet gaan stellen, toegevoegd worden aan het grote Israël, enzovoort, enzovoort. Paulus en Barnabas, die gaan in verzet, enzovoort. En de gemeente in Antiochië, die sturen dan Paulus en Barnabas en nog anderen die tegen ingaan met dit hele strijdtoneel naar Jeruzalem om dat maar eens met de apostelen te bespreken en tot een eensluidend antwoord op die vraag te komen. Handelingen 15 vers 12. En de gehele vergadering, dus in Jeruzalem, werd stil en ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord. De apostel Jacobus. En wat zegt hij? En zeide: mannen, broeders, hoort naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Als u een pen bij u heeft, mag u die zin aanpassen voor mij. En eigenlijk staat er, als je de grondtekst goed nagaat, staat er hoe God op bezoek geweest is om een volkje voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Opeens, zegt Jacobus hier dus, God is van meet af aan erop bedacht geweest, God is op bezoek geweest bij de heidenen, om een volkje voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen, te verzamelen. Door die dienst van Paulus in zijn eerste zendingsreis. Dat is heel bijzonder. Hoe God op bezoek geweest is om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. In de Statenvertaling staat het duidelijker. Ja, ja, MBG is wat anders. MBG is altijd wat bolliger. Vers 15. En hiermee, zegt hij, stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven staat. Daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen. En wat daarvan is ingestort zal ik weder opbouwen. En ik zal haar weder oprichten. Opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. God legde dus een bezoekje af bij de heidenen. En ja, zegt Jacobus, dat is dus die dienst van de apostel Paulus, hè? Om een volkje voor zijn naam te vergaderen. En daarmee is het er overeen, ja. De oud-testamentische profeten haalt hij aan. Maar wat haalt hij nou eigenlijk aan, Jacobus? Wat is nou eigenlijk wat de oud-testamentische profetie zegt? De oud-testamentische profetie die hij hier aanhaalt is net op de volgorde. Eerst wordt die hut van David die vervallen is, wordt weder opgebouwd. Dat is Israël. Alles wat daar is ingestort zal ik weder opbouwen en ik zal haar weder oprichten. En als dat is geschied, dan zal via dat volk de heidenen worden bereikt. En tot geloof worden gebracht. Dat is de volgorde toch? Of niet? Ja, dat is de volgorde. Ja, Jacobus, als ik daarbij zou zitten, zou ik zeggen, ja, Jacobus, jij geeft er wel een hele mooie draai aan. Maar ik ben even los. Ik ben met je eens dat God dit doet. Maar ik had het niet verwacht. Het is wel een beetje snel. Want Israël heeft zich nog lang niet bekeerd, toch? Loopt God niet een beetje op de dingen vooruit dan? Laat hij niet een beetje de volgorde los? Ja, hij laat de volgorde los. Het is iets wat de apostelen ook niet hadden verwacht. Want dat is niet de volgorde. Je kan je wel afvragen, en dat gaat ook Paulus later in zijn brieven, ligt hij dat ook toe, waarom de Heer een volkje voor zijn naam vergaderde uit de heidenen, waarom die op bezoek een bezoekje zomaar aflegde, zomaar aan de heidenen door Paulus. Zomaar buiten Israël om. Hij stuurt opeens een apostel op gezondene, de apostel heidenen aan heidenen. Waarom? Waarom is daar die roeping van de apostel Paulus? Waarom heeft hij een apart evangelie wat hij zo eigenzinnig noemt? Dat is mijn evangelie. Dat is niet gelijk aan het evangelie van die 12. En helemaal niet gelijk aan het evangelie van de judaïsten. Waarom? Paulus geeft later zelf het antwoord. Om Israël tot naijver op te wekken. Tot jaloersheid op te wekken. Ja, dat is inderdaad een reden. Maar had dat resultaat, dat tot naijver wekken, dat tot jaloersheid wekken van het volk Israël, dat ze de Messias zouden aanvaarden? Nee, het had geen resultaat. Israël bekeerde zich niet. En daardoor werd Christus niet gezonden. En kwam dat Messiaanse vrederijk niet. Met die aparte specifieke rol van Israël als priestervolk aan de spits der naties. Dat uit Jeruzalem de wet zal uitgaan, enzovoort, enzovoort. Je zou kunnen zeggen, ja, Paulus, God heeft dan wel een bezoekje gebracht aan de heidenen om een volkje voor zijn naam te vergaderen. En de apostelen die begrepen niet precies wat de Heere deed. Maar dat was natuurlijk om het volk Israël tot jaloersheid te verwekken. Dat ze ook, maar het had geen resultaat. Dus eigenlijk, Paulus, ja, is wat God deed mislukt. Het had helemaal geen resultaat. Er kwam niks terecht van dat plannetje van de Heere. Om op zo'n manier Israël tot naijver te wekken. Gods plan is mislukt. Gods voornemen is mislukt. Ja, dat concludeer je dan zo op het eerste oog. Maar dan zegt Paulus tegen je, nee, het is helemaal niks mislukt, joh. Het is geslaagd. Geslaagd? Het is helemaal niet geslaagd. Nee, Jezus zegt niet, het is geslaagd. Hij zegt, je moet het ook van Gods kant bekijken. Je moet je dispensationele bril op je neus zetten. Oh ja, ja. Hij zegt, je moet het zien als een borduurwerk. Je ziet het van de verkeerde kant. Je kijkt het vanaf de aardse kant. Je moet het van de hemelse kant bekijken. Van de onderkant heb je met een borduurwerk, dan is het één. Dat is helemaal niet mooi. Als je van de verkeerde kant bekijkt, is het borduurwerk niet mooi. Maar als het omdraait, dan opeens denk je, hoe is het mogelijk, zeg. Aan de ene kant is het zo lelijk dat ik zou het nooit ophangen als een schilderijtje aan de muur. Maar als ik het omdraai, dan is het prachtig, geweldig, voor mijn ogen. En als Paulus dan opeens ons meeneemt en hij laat het wat hij deed in die handelingentijd van Gods kant bekijken, dan zien wij opeens, het is wonderbaar. Ja, het is te wonderlijk voor onze ogen. We kunnen het nauwelijks geloven. Daarom is het ook zo moeilijk te vatten. En is de Hebreeënbrief ook zo moeilijk te vatten. En vond Petrus het ook zo moeilijk te vatten. Want hij dacht ook, Gods plan is mislukt. Gods opzet liep op een fiasco uit. Lees maar 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Vers 3. 2 Petrus 3, vers 3. Daar schrijft hij aan die buitenlandse joden die de Heer Jezus hebben leren kennen. Dit vooral moet gij weten. Dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen. Die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de dagen ontslapen zijn, blijft alles zo als het begin der schepping af geweest is. Ja, zegt hij, er komen spotters. En inderdaad, er kwamen best mensen die zeiden tegen die apostelen, joh, jullie verwachten toch bij jullie leven nog die wederkomst van Christus en dat Israël aan de spits der natie staat en dat het vrederijk aanbrengt. Er gebeurt helemaal niks. Die spotten ermee. Waar blijft nou die komst van Christus? En in vers 8, hetzelfde hoofdstuk, geeft hij als antwoord op. Hij zegt, doch dit ene mag u niet ontgaan. En hij gaat er proberen er een geestelijke draai aan te geven. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Een ander antwoord kan hij niet verzinnen. Natuurlijk, bij de Heere. Heer is eeuwig, God is eeuwig. En bij de Heere is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag. Dat is natuurlijk zo. En hij zegt, ja, de Heer talmt niet met de belofte. Sommigen denken wel aan talmen, maar de Heer talmt echt niet. Hij is langmoedig, hij is geduldig. Hij wil dat allen tot bekering komen. Een echt goed antwoord heeft hij er niet op. Vers 14. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting. Moet die verwachting wel blijven koesteren. De wederkomst van Christus. Onbevlekt en onberispelijk blijken te zijn voor hem in vrede. En houd de langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Even in als in alle brieven. Wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin. En dat is Hebreeën onder andere met nadruk. Is een en ander moeilijk te verstaan. Wat de onkundige en onverstandige lieden tot hun eigen verderf verdraaien. Evenals trouwens de overige schriften. Ja, het plan van God is moeilijk om te verstaan, zegt Petrus. Ik heb er niet helemaal een antwoord op, maar Paulus wel. Ga kijken in Paulus' geschriften, daar vind je het antwoord. Dat is eigenlijk wat Petrus hier zegt. Ja, de zending van de apostel Paulus in de handelingen, zijn apostelschap, was een bijzondere. En eigenlijk maakt Paulus al aan het begin in zijn eerste zendingsreis al bekend wat God eigenlijk door hem aan het doen is. Lees maar Handelingen 13. Handelingen 13. Als hij daar vertrekt uit Antiochië. Handelingen 13, vers 2. Dat is de gemeente van Antiochië bij elkaar. En in vers 2 staat er. En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest, zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dat zei de Heilige Geest. En dan worden ze gezonden uit Antiochië. Paulus gaat aan het werk, de eerste zendingsreis. En waar komt hij dan? Nou, dan trekt hij rond daar, hij doet een aantal steden aan. En dan komt hij onder andere daar in onder andere vers 26 van hetzelfde hoofdstuk. Komt hij daar in Perge, in Lystra enzovoort. In Antiochië van Pisidia zegt hij in vers 26, mannen, broeders, zonen van het geslacht van Abraham, dat zijn dus Israëlieten, en vereerders van God onder u, tot ons is deze heilsboodschap gezonden. Dan maakt hij zijn heilsboodschap bekend, hè? En wat zegt hij daar onder andere in vers 38? Vers 38, zo zij u dan bekend, mannen, broeders, dat door hem uw vergeving van zonden verkondigd wordt, ook van alles, let nu op, waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes, wordt ieder die gelooft gerechtvaardigd door hem. Dat is de prediking van Paulus. De rechtvaardiging door geloof. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Daar komt hij meteen mee. Dat is zijn boodschap. En let op vers 40. Ziet dan toe dat u niet overkomen wat in de profeten gezegd is. Ziet verachters en verwondert u en verdwijnt. En dan komt het. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk dat gij voorzeker niet zult geloven als iemand het u verhaalt. Ja, welk werk deed de Heere? Door de dienst van de apostel Paulus, met die prediking van de rechtvaardige zal uit geloof leven. Het basisthema van Romeinen, het basisthema van Galaten, het basisthema van Hebreeën. De drie teksten vind je daar. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Hè? Dat de Heere door de dienst van Paulus niet alleen op bezoek ging bij de heidenen. Hij ging door de dienst van Paulus ook op bezoek bij de Joden. En hij bracht ze samen onder het nieuwe verbond. Een gemeente die net als Abraham gerechtvaardigd was uit geloof. Een gemeente van gerechtvaardigden, die al is vanaf Abel af. Ik werk en werk in uw dagen, een werk dat gij voor zeker niet zult geloven, als iemand het u verhaalt. Naar welk werk deed God in de handelingen? De vorming van het volk Israël, de bekering van het volk, dat ze de Messias zouden aanvaarden? Nee, niet in eerste plaats. Wat deed hij door de apostel Paulus voor hun werk? Niet de vorming van een bekeerd Israël, maar een vorming van een gemeente van rechtvaardigden. Een gemeente van eerstgeborenen. Die met een geloof terug worden gevoerd op het geloof van Abraham. Het rechtvaardigen zal uit geloof leven. En hoe werd Abraham gerechtvaardigd? Hij werd gerechtvaardigd uit geloof. En in welke staat was hij toen? In zijn onbesneden staat, zegt Romeinen. Zegt Paulus dan in Romeinen, als hij dat zo zegt, in Romeinen 4. Hè? Laten we dat er maar bij lezen. Romeinen 4. Romeinen 4. Vers 5. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is wat met rechtvaardiging gebeurt. God ziet het geloof in je en God rekent dat geloof als gerechtigheid. Je bent niet gerechtigd, maar God ziet het geloof en God rekent dat geloof als gerechtigd. Ik heb geen brochures meegenomen, hè? Maar stel dat ik brochures had meegenomen van mezelf, want die liggen daar en u zou zeggen, goh, ik heb geen geld meegenomen vandaag en ik had toch graag een brochure willen hebben. En dat ik tegen u zeg, nou, u mag wel een brochure meenemen, weet u wat u doet? Als u mij uw knoop van uw jas geeft, dan reken ik dat als een euro. Dan zeg je, nou, dat lekker goedkoop. He, dan, knopen zijn soms wel wat duur, weet het wel. Sorry. Maar dat is rekenen als. Een knoop rekenen als iets anders. Het geloof wordt gerekend als gerechtigheid. En zo de rechtvaardigen uit het geloof leven. En zo, dat gebeurt hier. Vers 5. Vers 6. Gelijk ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Zalig zij wie ongerechtigheden vergeven en wie zonde bedekt zijn. Zalig de man wie zonde de Heere geenszins zal toerekenen. Geldt deze zalig spreker dan besnedene of ook de onbesnedene? Let nu op, hè. Voor wie geldt het allemaal? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Nou, niet besneden, maar onbesneden. En het teken der besnijdenis ontving hij, Abraham, als het zegel der gerechtigheid van het geloof dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend. En een vader van de besnedenen. Voor hen namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof, dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Oh. Hier zie je dus dat deze gelovigen, of ze nou uit de heidenen komen, of dat ze nou uit de Joden komen, of ze nou onbesneden zijn, of besneden, als zij hetzelfde geloof openbaren als Abraham, dan treden ze Abraham in zijn voetspoor. En daarom worden ze dan gerechtvaardigd op grond van geloof. Het geloof wordt hen gerekend tot gerechtigheid, evenals dat bij Abraham was. En daarom kan Abraham zijn een vader aller gelovigen. Zowel een vader van de onbesneden gelovigen als van de besneden gelovigen. Maar de besneden gelovigen die moeten dan wel Abraham in het geloof volgen. Die moeten Hebreërs worden. Hij had ook moeite mee. Om de Eufraat over te steken. En in Kanaan te gaan staan. Zij moeten in het geloof volgen. Een echte Hebreër worden en zijn. En zo vormde zich. In de handelingen. Ook al werd die gemeente gebruikt. Om het volk Israël tot naar ijver te wekken. Vormde zich een gemeente van gerechtvaardigden. Een gemeente van eerstgeborenen. En is daarin Jood of Griek? Nee, er is helemaal geen Jood of Griek in. Gaan we naar Galaten 4. Galaten 4. Galaten 4. Vers 26. Galaten 3. Vers 26. Want gij zijt allen zonen van God. Door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake, let op, van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. De belofte die God aan Abraham gaf, die geldt u. Gij zijt allen, zegt hij dan. Heel die gemeente die in de handelingen ontstond. Gij zijt zaad van Abraham. Erfgenaam waarvan dan? Van het land Kanaan? Nee, niet van het land Kanaan. Wat voor belofte gaf God dan aan Abraham? Nou, dat lezen we niet in het Oude Testament. Want in het Oude Testament, daar lees ik alleen dat God hem riep naar Kanaan. En dan lees ik zo raar, dan komt Abraham in Kanaan en dan gaat hij daar niet wonen. Dan gaat hij wonen in een tent. En hij blijft in een tent wonen. En Isaac doet dat ook. En Jacob doet dat ook. Die blijven maar in, die gaan nooit een huis bouwen. Die gaan er nooit echt wonen. Waarom? Omdat God hem nog iets anders liet zien, een belofte hem deed. En op welke belofte wijst hier Paulus in de Galatenbrief op? Wat was hem beloofd? Een hemelse stad. Het hemelse Jeruzalem. Daar kijkt Abraham naar uit. Het gekke is, als ik heel Oud Testament doorlees, ik lees nooit dat Abraham melding maakt, of Mozes in die vijf boeken van Mozes melding maakt, dat Abraham daar naar uitkeek. Nee, als ik naar Galaten ga en ik ga naar Hebreeën, dan lees ik opeens over Abraham, dat Abraham uitkeek, naar een hemelse stad, naar het hemelse vaderland. Met een hemelse roeping. Een hemelse roeping die Paulus in de handelingen bekend maakt. Van een hemelse stad die boven is. Daarom is het ook in de Hebreeën een bovenhemelse roeping in het Grieks. Hè? Net zoals in Efeze. Een epi-uranios. Jeruzalem dat boven is. Dat is onze moeder, zegt hij in Galaten 4. Daarom zijn die dingen moeilijk om te verstaan. Het is tijd. Vanmiddag gaan we verder.